Ik wil u eigenlijk vandaag een verhaaltje vertellen. Dat is misschien voor de kinderen ook wel leuk eigenlijk. Ja, ik wil een verhaal vertellen over een jongen, die heet Ruben. Het is best een tijdje geleden gebeurd. Nee, het is niet jouw Ruben, Ria, deze keer. Deze Ruben is een jaar of 12 oud. En hij was de oudste zoon van een gezin met 5 kinderen. Vader, moeder, vader Jacobus. Zijn vrienden noemen hem wel vader Jacob. En zijn moeder, die heet Terza. En na Ruben waren er nog 4 kinderen. Ruben was dan 12 en die, nog 2 jongens en 2 meisjes. Dus een lekker groot gezin. Drukke boel. Maar het was allemaal niet zo makkelijk. Want het gezin had best moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het was zelfs zo erg dat er soms niet genoeg eten was voor de kinderen. Of eigenlijk voor het hele gezin. En dan waren vader en moeder, die gaven dan wat ze hadden natuurlijk aan de kinderen. Zo gaat dat, hè. En ze gingen dan zelf met een knorrende maag naar bed. Ja, best wel moeilijk. Het zijn 5 kinderen. Ik heb er geen ervaring mee, hoewel ik er nu min of meer 4 heb. Ja. Maar er moet wel genoeg eten zijn. Dat is wel belangrijk. Je moet niet te veel zorgen erom hebben. Dus Jacobus, of Jacob, de vader van Ruben, die was altijd hard aan het werk. Want hij wilde graag dat er toch genoeg geld binnenkwam voor zijn gezin, zodat ze eten konden kopen. Hij werkte bij een boer. En op het land, zwaar werk, lange dagen. Zeker in de zomer, als er geoogst moest worden en zo. En in de zomer hadden ze het dan wel goed, maar in de winter, dan was het best wel moeilijk. En moeder Terza, die had natuurlijk de handen vol aan de kinderen. Want kinderen van 2 tot 12 en dan 5, dan heb je je handen best wel vol. Want in de tijd waarin dit speelt, was er nog geen wasmachine. Er was nog geen stromend water. Er was zeker geen inductiekookplaten hier. Of een afwasmachine. Alles gebeurde met de hand. Dus het was zwaar werk voor moeder om alles een beetje netjes te houden. En Ruben was dus de oudste zoon van het gezin. Hij was een lekker zelfstandig mannetje. Hij was altijd buiten bezig. Want anders moest hij helpen met de afwas natuurlijk. Hè. Dus hij zorgde wel dat hij buiten was. En soms hielp hij dan ook zijn vader wel met het werk. Maar meestal was hij lekker buiten aan het spelen. Maar vader Jacob en moeder Terza hadden wel met Ruben afgesproken dat hij altijd thuis moest zijn voor het donker werd. Want als het donker was, dan werd het gevaarlijk buiten. Kijk, Ruben en het hele gezin woonden in een klein dorpje, dus er was altijd wel iemand die een beetje op ze lette. Maar als het donker werd, dan was het moeilijk. Trouwens, als het daar donker was, dan was het ook gelijk goed donker, want je kon eigenlijk niet eens meer zien waar je huis was. Zo donker was het daar. En dan werd het dus gevaarlijk buiten. En eigenlijk, ik moet het niet verder vertellen, maar eigenlijk was Ruben best wel een beetje bang in het donker. Dus hij zorgde best wel dat hij op tijd thuis was. Als het een beetje donker begon te worden, dan zorgde hij wel dat hij thuis was. Dus vader en moeder konden er wel van op aan dat Ruben altijd netjes op tijd thuis was. Ze durfden hem dus best wel lekker naar buiten te laten. En voor moeder Terza was het eigenlijk best wel handig dat Ruben zo'n zelfstandig jongetje was, want ze kon hem ook voor een boodschap sturen. Als ze eens een keer wat geld hadden, dan werd Ruben naar de markt gestuurd om daar eten te halen. Dan ging Ruben, die ging naar de markt. En dan ging die een beetje aan het einde van de markt, als het een beetje, eigenlijk die marktlieden al een beetje de boel aan het opruimen waren. Want dan kon die vaak voor weinig geld, kon die wel wat lekkers kopen. Of misschien zelfs krijgen, als hij een beetje zielig keek. Dan kon die wel eten krijgen. Maar vandaag ging het allemaal heel anders. Moeder die had Ruben naar de markt gestuurd om eten te kopen voor de volgende dag. En wat nog nooit gebeurd was, het werd donker en Ruben was nog niet thuis. Je kan je voorstellen dat moeder dat niet fijn vond. Die maakte zich best wel zorgen, want dat was nog nooit gebeurd. En vader Jacob, die had die dag erg lang doorgewerkt. Ja, ze konden hem niet even met het mobieltje bellen, dat was er nog niet. Dus moeder wachtte eigenlijk in spanning af tot vader thuis zou komen. Want ja, ze kon ook niet weg vanwege de kinderen. En eindelijk kwam vader thuis. Het was al een uur donker. Hij was moe van het werken. Maar Ruben was nog steeds niet thuis. En je kunt je voorstellen dat vader en moeder erg ongerust waren. Dit was nog nooit gebeurd. Waar was Ruben toch? Zou die iets misschien hebben uitgehaald? Zou die misschien iets bij de markt hebben meegenomen? Want dan zouden de Romeinse soldaten hem misschien hebben meegenomen en opgepakt. Of zou die misschien beroofd zijn? Want ja, zeker in het donker, je wist het maar nooit. Of nog erger, zou die misschien gestolen zijn om als slaaf te worden verkocht? Je hoorde zulke rare verhalen. Dus vader Jacob ging bij de buren langs om te vragen of ze wilden helpen met zoeken. Logisch, hè? En ze hadden fakkels aangestoken, zodat ze wat konden zien. En ze stonden net op het punt om met elkaar op weg te gaan, toen Ruben eraan kwam. Met een stralend gezicht. En wat had hij bij zich? Hij had een hele grote mand met eten bij zich. Hij kon het maar nauwelijks tillen, zo groot was die mand met eten. En je snapt dat vader en moeder heel blij waren dat hun zoon weer in levende lijven terug was. Dus vader die nam Ruben en hij drukte hem tegen zich aan en hij zei, oh jongen, wat ben ik toch blij om je te zien. De buren, die er ook bij waren met die fakkels, hè, die hadden natuurlijk allerlei opmerkingen, zo van, oh, rotjong is het toch. En ik zou hem alle hoeken van de kamer laten zien en allerlei van dat soort goede raadgevingen hadden ze, pedagogische opmerkingen uit het boek van meneer Spok, of hoe... Maar vader en moeder waren zo blij dat hun kind weer thuis was. Die hadden helemaal geen zin om boos op hem te zijn. Dus nadat ze allebei hun zoon flink geknuffeld hadden, kwamen de vragen. Waar was je nou? Wat is er gebeurd? En waar heb je al dat eten vandaan? Je hebt het toch niet gestolen? En toen kwam het verhaal van Ruben. Hij had op de markt eten gekocht voor die dag. Hij had een goede deal gesloten. Hij had zelfs nog geld over van wat zijn moeder had meegegeven. Maar toen hij daar op de markt was, toen hoorde hij dat er een heleboel mensen naar de oever van het meer waren gegaan, een eindje verderop. Want daar was een bijzondere profeet en die vertelde zulke mooie verhalen. En dat niet alleen, hij maakte ook mensen beter die ziek waren. Dus Ruben was natuurlijk nieuwsgierig, die was met die mensen meegelopen om te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand was. Maar ja, het viel een beetje tegen, het was nogal een eind lopen. Maar goed, hij daar naartoe lopen met zijn mandje met eten. En ja, uiteindelijk zag hij daar een heleboel mensen bij elkaar die allemaal om iemand heen stonden. Maar ja, hij kon natuurlijk niks van verstaan, er stonden zoveel mensen. Dus hij kroop tussen al die mensen door en uiteindelijk stond hij vooraan. Hij had de profeet gevonden. En hij zag de profeet en dat was een hele vriendelijke man met hele lieve ogen. En het leek wel alsof hij hem aankeek. En bij hem waren er nog allerlei andere mensen, dat waren de leerlingen van de profeet. En er stond een hele rij mensen te wachten bij de profeet. Die vroegen om hulp. En het was heel bijzonder. Ze werden allemaal genezen. Er was een man die op krukken was gekomen. En hij werd genezen. Hij gooide zijn krukken weg. En hij danste en rende daar om de profeet heen. Er was iemand anders, een blinde man, die door iemand bij de profeet werd gebracht. Die zag helemaal niet waar hij liep. Dus die moest echt geholpen worden. En de profeet die raakte hem aan en hij werd genezen. Hij kon zien en hij was zo verschrikkelijk blij, die man. En zo ging het maar door. Allemaal zieke mensen die kwamen En die gingen naar die profeet toe en ze werden geholpen. Ze werden genezen. Met open mond had Ruben gekeken naar al die wonderen. Zoiets had hij nog nooit gezien. Maar toen, hij stond lekker vooraan, hij kon het goed horen. Toen kwam een van die hulpen van de profeet en hij zei: meester, het is al laat. U moet die mensen naar huis sturen, zodat ze nog wat te eten hebben. Dan kunnen ze misschien nog wat eten kopen. Maar de profeet die zei: laat de mensen maar hier blijven. Er waren nog een heleboel in die rij die genezing wilden hebben. Laat de mensen maar hier blijven, geven jullie ze maar te eten. Je had de gezichten moeten zien van de leerlingen van hem. Geven jullie ze maar te eten. Ze gingen rondlopen tussen de mensen om te zien wie er eten bij zich had. En ik was de enige die eten bij me had, zei Ruben trots. De leerling die zei tegen de profeet: we hebben hier 5 broden en 2 vissen. Dus ik moest meelopen met die leerling naar de profeet toe. En de leerling zei: dit is alles. Verder heeft niemand iets bij zich. We hebben 5 broden en 2 vissen. En het zijn hier misschien wel 10.000 of misschien wel 20.000 mensen. Ja, ik kan je voorstellen, dat is een onmogelijkheid. Maar wat er toen gebeurde, zegt Ruben, ik snap er niks van. De profeet vroeg aan mij of hij het eten mocht hebben. Dus ik zei tegen hem dat het voor ons was, voor morgen. Ik heb het niet voor niks gekocht. Maar, zei de profeet tegen mij, je krijgt je broden en je vissen straks terug. En hij keek zo vriendelijk naar me, dus ik geloofde het. Eigenlijk wist ik wel zeker dat ik ze terug zou krijgen. Ik had er het. Dus ik gaf hem het mandje met ons eten. En toen zei de profeet dat iedereen in het gras moest gaan zitten. Hij keek naar de hemel en hij zegende het brood. En hij brak ons brood in stukken. En daar ging hij maar mee door. Het werd steeds meer brood. En iedereen die er was, heeft van ons brood en van onze vis gegeten. Ik ook. En daarna gingen ze alles wat over was oprapen. En toen hadden ze 12 grote manden vol met eten. En ik heb een mand meegekregen. Er zit veel meer in dan die 5 broden en die 2 vissen. Vader Jacobus en moeder Teresa keken elkaar aan. Hun zoon had wel heel veel fantasie, maar dit kon toch niet? Ze zagen toch die mand met eten staan. Hoe kwam hij nou toch aan die grote mand met eten? Was het misschien oud brood van de markt? Ze proefden ervan. En het was lekkerder dan ze ooit gegeten hadden. Jacobus, die had wel eens een verhaal gehoord over die profeet Jezus, dat die water in wijn zou hebben veranderd. Zou dat dan toch waar kunnen zijn geweest? Ja, dat is het verhaal van de wonderbare spijsging op een iets andere manier verteld. Ja, toch? En of het echt zo is gegaan, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ja, die 5 broden en die 2 vissen zijn toch ergens vandaan gekomen, hè? In Matteüs 14, ik wil het toch wel even voorlezen. Matteüs 14 vanaf vers 13. Was het een mooi verhaal? Ja. Er staat... Nee, het staat er niet op. Ik heb het er niet op, maar ik lees het wel voor. Ik had mijn USB-stick niet bij me. In Matteüs 14, vers 13, er staat... Toen Jezus dit hoorde, dit gaat over Johannes die gedood is. Toen hij dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats, alleen. En toen de scharen dit hoorden, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden: de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg, dan kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. Maar Jezus zei tot hen: ze behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. Zij zei tot hem: we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zeide: breng mij die hier. En hij beval de scharen dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de 5 broden en de 2 vissen. En hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de scharen. En ze aten alle en werden verzadigd. En zij raapten het overschot der broden op 12 manden vol. Zij die gegeten hadden waren ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend. Vandaar dat ik denk dat het misschien wel 20.000 mensen waren. Ja, ja. Ik wil graag stilstaan toch bij een paar opvallende punten uit dit verhaal. Want het begint eigenlijk met Jezus die de behoefte had om alleen te zijn. Hij had net gehoord dat Johannes de Doper omgebracht was in de gevangenis. En ik denk dat Jezus de behoefte had om daarover na te denken, om daarover met zijn vader te spreken. En dus echt de rust te zoeken. Het was natuurlijk toch een hele tragische gebeurtenis. En vooral als je de aanleiding ziet, hè, dat het eigenlijk een soort van de dochter van Herodes die aan het dansen was en die als beloning kreeg dat Johannes de Doper gedood werd. Wat een verschrikkelijke situatie eigenlijk. We lezen in de Bijbel verhalen over mensen die uit de gevangenis worden bevrijd. Paulus, Petrus. Dat er een engel komt en die maakt de gevangenisdeuren open en die bevrijdt dan degene die daar gevangen zit. Dat gebeurde niet bij Johannes. We lezen ook in de Bijbel over Lazarus die uit de doden wordt opgewekt. En dat is ook niet gebeurd bij Johannes. Was het de wil van God dat Johannes gevangen zat en dat hij gedood werd? Natuurlijk niet. Ik geloof dat niet. Ik kan hem niet voorstellen. Was dan het geloof van Johannes misschien te klein dat dit zo gebeurde? Dat lijkt me niet. Hij had Jezus zelf gezien. Hij had zelfs Jezus gedoopt. Hij had gezien hoe Jezus gedoopt werd met de Heilige Geest. Hij heeft gehoord over de wonderen die Jezus deed. Als er iemand was die geloofde in de macht en de kracht van Jezus, dan was het Johannes wel. En het blijft daarom soms toch moeilijk te begrijpen waarom er nare dingen gebeuren. Enerzijds de vele mensen die Jezus aan het genezen is, en anderzijds, het staat zo in contrast met elkaar. Wij zouden graag liefst een hele duidelijke aanpak willen voor dit soort situaties. Liefst een boek. Het liefst niet al te veel bladzijden, want dan is het zoveel gedoe. Liefst een duidelijke handleiding. Waarin staat hoe je het moet doen. Nou, tegenwoordig, als je een televisie koopt of zoiets, dan is de handleiding al behoorlijk dik. En best lastig om te gebruiken. Ik heb een nieuw keyboard gekocht en de handleiding erbij is 1100 pagina's. Het is haast een onmogelijkheid om te begrijpen wat je er allemaal mee kan. Maar goed, wij zouden het liefst graag een duidelijke handleiding hebben. Zo van, als je dit doet, als je zo en zo bidt en deze woorden gebruikt en dan nog geloof hebt als een mosterdzaadje, en als je dan de boze geest op die en die manier bestraft, dan zal gebeuren wat je vraagt. Dat zouden we graag willen, toch? Dat zou het leven zoveel overzichtelijker maken. Laten we maar zeggen, de handleiding genezen voor evangeliemensen of zoiets. En als het dan niet gebeurt, dan is het simpel. Je moet gewoon volhouden. Volhouden, volharden. Eigenlijk heb ik het zo geleerd. Het staat dan wel niet op papier, maar eigenlijk heb ik het zo geleerd. En als het niet lukt, dan doe je alle stappen nog een keer. Dat willen we. Maar het werkt niet zo. Want anders was het met Johannes anders afgelopen. En het is niet zo dat Jezus het niet zou hebben gewild. Hij had er verdriet over wat er met Johannes gebeurde. Maar Jezus deed alleen de dingen in opdracht van zijn vader. Hij zegt heel duidelijk, ik moet het de vader hebben zien doen. Hij deed het alles in een hele directe verbinding met God. Dus eigenlijk is dat de enige basis. Vergeet het handboek maar, het bestaat niet. De enige basis is de verbinding met God. Je moet het de Vader hebben zien doen. Dus die verbinding met God, ook voor ons, moet zo sterk en hecht mogelijk zijn en worden. Dat is de aanpak. Er is geen andere mogelijkheid. Ik heb er geen verklaring voor waarom Lazarus uit de dood is opgestaan en waarom Johannes niet uit de dood is opgestaan. Ik kan wel zeggen, hij was onthoofd, maar dat maakt het voor God toch helemaal niets uit. Het zou wel een heel bijzonder wonder zijn geweest. En ik denk dat Herodes dan toch wel tot geloof zou zijn gekomen misschien. Maar zeker is dat Johannes een plek heeft in de hemel. En als ik dit verhaal lees, dan denk ik aan Stefanus. En toen hij gedood werd, ook niet gered werd, toen hij gedood werd, zag hij de hemel geopend voor zich. En dat was een wonder. Hij zag waar hij heen ging. En hij keek, met blijdschap keek hij naar de plek waar hij naartoe ging. Misschien kijken wij wel te veel met onze aardse ogen naar de dingen die gebeuren. En hebben we toch te weinig zicht op wat er werkelijk is en hoe God werkelijk denkt. Maar goed, jullie weten, ik heb het hier wel eens verteld, ik heb zelf ook nog wat vragen. En ik heb me voorgenomen om die te zijner tijd, als het voor mij zover is, om die vragen beantwoord te krijgen. Dus ja, dat, ja, weet ik niet. Ik denk niet dat ik ze vergeten ben, maar misschien hoeft het niet meer, nee. Misschien is het feit dat ik daar ben al genoeg antwoord. Ik weet het niet. Ik vind het toch iets wat belangrijk is om bij stil te staan. We zien dat niet alle dingen gaan zoals wij ze graag zouden willen. En ik, ja. Ik geloof niet dat God daar schuld aan is. Ik geloof ook niet dat God een heel bijzonder plan met Johannes had, waardoor hij op dat moment naar de hemel toe moest. Ik kan me dat niet voorstellen, maar ik weet zeker dat Johannes het daar goed had. Dat is een zekerheid. Jezus, die wil eigenlijk de tijd nemen om met zijn vader te spreken. Misschien wilde hij wel aan zijn vader vragen van, Heer, wat kan ik nog doen voor Johannes? Ik weet het niet. Hij wilde zeker met zijn vader spreken, maar hij komt daar op die rustige plek en daar staat een menigte alweer op hem te wachten. Want ze hebben het bootje zien gaan. En ze dachten van, hé, daar gaat hij heen. En de reden waarom hij die mensen niet wegjaagt en wegstuurt en zegt van, jongens, het is genoeg, ik heb even geen tijd voor jullie. De reden is dat hij met ontferming over de mensen bewogen is. Want, en dat staat dan elders in de Bijbel, ze worden voortgejaagd als schapen die geen herder hebben. Hij is met ontferming bewogen over de zieken, want hij weet wat ze doormaken. Hij kent de geschiedenis van die mensen. Hij weet dat als je ziek bent, of als je verlamd bent, dan kan je geen werk doen, kan je geen geld krijgen. En dat is een drama. Hij weet van de Melaatse en hij weet hoe ze helemaal geïsoleerd werden en dat er geen enkele opvang voor ze was. Hij is met ontferming over hen bewogen, niet alleen over hun lichamelijke situatie, maar ook over hun geestelijke situatie. Want hij ziet hoe de fariseeën en schriftgeleerden hen onderdrukken en in de naam van God hen allerlei wetten opleggen. En eigenlijk is dat de sleutel in het handelen van Jezus altijd geweest. Hij is met ontferming over de mensen bewogen. Hij weet wat er in de mensen omgaat en hij kent hun moeite. En dat is niet veranderd. Dat is nog steeds zo. Ook nu nog. En hij wil ons ook leren om met dezelfde compassie die hij had naar onze medemensen te kijken. Door te begrijpen wat mensen beweegt, wat er in hen omgaat. Hij wil ons leren om verder te kijken dan alleen de buitenkant en te begrijpen wat er in mensen omgaat. Ja, en dan zie je dat de discipelen zien dat er een probleem gaat ontstaan. Want ze zijn ver van de bewoonde wereld af. Die markt waar Ruben zijn spullen heeft gekocht is een heel eind lopen er vandaan. En het wordt al avond. En die enorme mensenmassa, ja, ze moeten eten. Dat kan niet anders. En het is maar goed dat zij erop letten, want Jezus laat zich helemaal maar bezighouden met al die mensen die ziek zijn. Die letten niet op dat het al donker wordt en dat de mensen niet gegeten hebben. Hij laat zich meeslepen door die menigte. Dus voor de discipelen is er maar één oplossing denkbaar. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze eten kopen. Dat is de enige oplossing. Maar de oplossing van Jezus is van een heel ander niveau. Eigenlijk een oplossing uit een hele andere wereld. En hier zie je het verschil tussen de zichtbare aardse oplossingen en de hemelse geestelijke oplossingen. Er kan zoveel meer dan de discipelen konden bedenken. Er kan zoveel meer dan wij kunnen bedenken. En Jezus profeteerde daar al over. Dat staat in Jesaja 55. Ik zal het voorlezen. Daar zegt God: want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mijn wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. Wij mogen ons bewust zijn van de beperkingen die wij wel zien, maar die voor God geen beperking zijn. Voor God kent de beperkingen die wij hebben niet. Dus laten wij ook vooral niet te beperkt denken. Want ja, dan gebeurt dat geweldige wonder. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend. Ja, ik vind het een beetje jammer, maar ik denk dat het te veel werk was om ze allemaal te tellen. En die daar ben ik het niet mee eens hoor. Nee. Ze hebben de mannen geteld. Dat was makkelijk. En toen gedacht van nou, dan hebben we wel een idee hoeveel mensen het zijn. Ik denk dat er 20.000 mensen waren. Ongeveer. Ja, precies. En ik dacht bij mezelf, als iedereen dan 3 sneetjes brood krijgt, even gewoon in onze huidige manier van denken, hè, een brood met 20 of 22 sneetjes. Als iedereen 3 sneetjes brood krijgt, want ik denk dat er echt ruim gegeten is, dan kom je op 3000 broden. En dat is 2300 kilo brood wat daar even is uitgedeeld. En als ik 300 of 400 kilo kleding naar Dorcas breng, dan vind ik dat best een heleboel. Als ik dat in mijn aanhanger, dat is een aanhanger vol, hè? Ik heb niet uitgerekend hoeveel aanhangers vol dit is, maar reken er maar op dat er dat is haast niet te tillen wat daar verdeeld is. Dat jongetje, Ruben, heb ik hem maar even genoemd, die was bereid om dat brood wat hij had te geven. Dus in die zin, het is een groot wonder, maar er zit nog een veel meer diepere geestelijke betekenis in. Ruben was bereid om dat brood en die 2 vissen die hij had, om die af te staan aan Jezus. Hij liep het risico dat hij het niet terug zou krijgen. En dan was hij thuisgekomen en hadden ze geen eten gehad. Maar hij gaf het aan Jezus. En Jezus heeft het meer dan 10.000 keer vermeerderd. Ik denk nog wel meer dan dat. Want eigenlijk, ja. Had Ruben geloof in een wonder? Nee. Je kan je toch hier niks bij voorstellen. Hij wist niet wat er zou gaan gebeuren. Maar hij gaf in vertrouwen gaf hij zijn eten aan Jezus. Want hij had geen geloof in een wonder, maar hij had geloof in Jezus. Hij had vertrouwen in Jezus. Hij vertrouwde het. Als Jezus zegt, je krijgt het terug. Hij gaf het. En hij had het vertrouwen dat hij, hoe dat dan ook zou gaan, dat hij het terug zou krijgen. Als Ruben geen vertrouwen had gehad in Jezus, dan had hij dat mandje met brood meegenomen naar huis. Want ik geloof niet dat ze het van hem afgepakt zouden hebben. Dat geloof ik niet. Dat past niet. Dan zou Jezus het echt niet van hem hebben afgenomen. Maar door zijn geloof in de persoon Jezus en het geloof dat Jezus hem niet tekort zou doen, kon Jezus die bijdrage van hem 10.000-voudigen, denk ik. En kon die hele groep mensen daar eten en hij kreeg, ja, ik maak het er maar even van, het staat niet in de Bijbel, ik weet het. Maar ik denk dat hij zo'n korf mee naar huis heeft gekregen. Dus, hoezo zeggen wij dat we klein zijn, of dat we maar een kleine gemeente zijn, of dat we kleine kracht hebben? Als datgene wat wij doen vertienduizendvoudig wordt, nou. Ik zal een voorbeeld geven. Als gemeente plaatsen we graag snuffeltjes in de krant. En ja, dat is maar een heel klein dingetje. Het staat in de krant. Eigenlijk onooglijk, als je erover nadenkt. Sorry hoor Jan, dat ik het zei. Sowieso. Maar het is eigenlijk maar een heel klein onooglijk snuffeltje. Ja, dat is. En zo is het. Ja. Wij doen dat omdat we graag mensen willen prikkelen om in actie te komen. Dus als advertentie, nee, tussen al die grote advertenties van al die grote bedrijven. Nou, je moet echt zoeken om hem te vinden. Maar als Jezus ermee aan de slag kan gaan en het bij wijze van spreken voor iemand die het krantje leest ineens 10.000 keer zo groot in het krantje staat, omdat zijn oog erop valt en omdat datgene wat er staat hier binnenkomt en hier gaat werken, dan maakt de grootte van onze advertentie helemaal niks uit. Maar geloven we dat eigenlijk wel? Hebben wij daar vertrouwen in? Niet zozeer in het wonder, maar in de persoon die het wonder kan doen. Graag, als er een wonder moet gebeuren, hè, als er iets ernstigs aan de hand is, dan vullen wij graag in welk wonder er moet gebeuren. Wij vertellen graag aan Jezus van, nou, er is nu dit aan de hand, maar als er nu, we bidden ervoor dat er dit gaat gebeuren, want dan is het weer goed. Dus wij bidden vaak om het wonder wat moet gebeuren. Maar we hebben geen idee van de wonderen die God kan doen. Wij bedenken ze, maar wij weten niet welke wonderen God het beste kan doen. Dus wij vullen vaak in wat er nodig is, wat wij denken dat er nodig is. Maar als ik nu kijk naar dit verhaal, Ruben had nooit dit wonder kunnen bedenken. Niemand van de discipelen had dit wonder kunnen bedenken. Bij de tweede wonderbare spijziging kan ik me voorstellen dat ze dachten van, nou, dit kan nog wel een keer. Het is wel eens eerder gebeurd. Hè, dan kan je in een wonder gaan geloven. Maar eigenlijk moeten wij niet in het wonder geloven, maar we moeten in de wonderdoener geloven. Zodat hij zijn gang kan gaan en het wonder kan doen wat in die situatie echt nodig is. Wij moeten geen wonderen meer invullen, maar wij moeten het aan God vragen om zijn wonder in te vullen. Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder. Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik op bladzijde 9 ben. En ik had er 10, maar bladzijde 10 is weg. Een wonder boven wonder. Maar ik denk eigenlijk dat bladzijde 10 ook misschien niet zo hard nodig is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij leren om God te vertrouwen, omdat Hij het beste weet wat er goed voor ons is. Ja. En Jezus heeft hier het voorbeeld gegeven. En ik denk dat wij, als we als gemeente leren om niet zozeer naar wonderen te zoeken, maar naar de wonderdoener te zoeken en hem zijn gang te laten gaan, dan kan het niet anders dan dat wij heel persoonlijk, maar ook wij als gemeente daar goed bij varen, wel bij varen. Daar kunnen we alle vertrouwen in hebben. En laten wij vooral onze belijdenis goed houden, want het gaat niet om het aantal mensen waar we mee zijn. Het gaat niet om, ja, onze leeftijd misschien. Daar gaat het niet om. Maar we geloven dat God in staat is om datgene wat wij te bieden hebben te vertienduizendvoudigen. En dit was maar brood. Als er veel meer mensen waren geweest, hadden ze ook allemaal te eten gehad. Dus God is ook in staat om het wonder te verhonderdduizendvoudigen. Er zijn voor God geen beperkingen. Laten we ons daar vooral aan vasthouden. Amen. Ja, Heer, ik dank u voor dit mooie verhaal. Dit mooie verhaal over de wonderbare spijziging, waarin u zo laat zien hoe groot u bent. Heer, maar waarin u ook ons leert om niet op wonderen te vertrouwen of op boekjes of procedures of handleidingen, maar om gewoon op u te vertrouwen, Heer. En ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen. En zo wil ik ons ook allemaal zegenen, dat wij ons niet laten afleiden, maar dat wij juist het contact met God zoeken en zo goed mogelijk maken. En Heer, ik weet het, Heer, van uw kant is daar geen enkele belemmering, Heer. U wilt niets liever dan met ons in contact zijn. En daar wil ik u voor bedanken. In Jezus' naam. Amen.